Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Mijn naam is Wilco Brouwer-Koning en ook vanmorgen zit ik er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat. Goedemorgen Pauline.
Goedemorgen Wilco. Ja, wij beginnen ons intro best wel vaak met het weer, maar ja, dat is als melkveehouder natuurlijk ook wel gewoon heel belangrijk. En volgens mij komen we eindelijk een beetje na maanden van regen in een droge periode. Gaan we nu maaien, Wilco? Gaat het gebeuren?
Nou ja, ik hoop het wel. Het is natuurlijk nog niet overal echt lekker bereikbaar, maar wij gaan wel gewoon starten. Alleen ja, het zou eigenlijk droog zijn vandaag en toch miezert het alweer een beetje. Dus dat is toch wel weer jammer.
Ja.
Dus als het zonnetje een beetje doorbreekt, dan gaan wij in ieder geval los. Maar ja, het is nog even afwachten.
Nou, ja, we gaan het zien. Die grond is natuurlijk aardig verzadigd, maar ik zag, en dat leerde ik van de week, de Big M. Die heb ik al wel zien rijden, als in de grote grasmaaier, voor de luisteraars. Ja, zo leert men weer wat. Maar, buiten het maaien om, we houden het in de smiezen. Klaas-Johan, jij bent er weer bij ons in de podcast. We gaan weer een update doen over de zuivelmarkt. Wat is het nieuws van deze week?
Ja, goedemorgen vanuit Leeuwarden. Vandaag is het woensdag. Niet alle noteringen zijn al binnen. Het is trouwens hier wel droog, Wilco. Beetje grijze lucht, 14 graden. Maar ik zie wel dat het warmer gaat worden richting het weekend. Dus misschien goed nieuws. Nou, ik denk als ik geluiden zo hoor dat er iets meer optimisme in de markt zit. We zitten nu in het noordelijke halfrond, hier in Noordwest-Europa, ook in de voorjaarspiek. Die hebben we zo'n beetje bereikt van de melkproductie. Het weer is beter. Gisteren hadden we weer een veiling in Nieuw-Zeeland van de Global Dairy Trade veiling. En die zat in de plus, met volle melkpoeder zelfs, plus 2,4%. Dus dat is positief. Ik denk wel dat de melkproductie in Europa een beetje aan inhaalslag aan het maken is. Als ik naar Duitsland kijk, toch 1% voor op vorig jaar. Maar als ik verderop kijk, in Amerika, Nieuw-Zeeland, zie je eigenlijk geen productiegroei. Het is allemaal vlak of zelfs een beetje in de min. Maar ik merk ook van de handel, men wacht nog op meer tekenen van herstel. Dus vooralsnog vooral stabiele prijzen. Dus dat is even in het kort op deze woensdag, denk ik, de marktstemming.
Ja, Klaas-Johan, en nou is vogelgriep in Amerika bij koeien al vaker langsgekomen. En nou had NRC er ook nog een groot artikel over. Is natuurlijk wel zorgelijk. Heb je daar nog een update over?
Ja, nou dat is inderdaad, komt wat meer over in de publiciteit. En, als je de verhalen zo hoort, en er was ook een conferentie in Chicago, Wilco, daar was jij trouwens vorig jaar ook een keer, van het American Dairy Products Institute. En kennelijk is er veel over gesproken. En het lijkt erop dat die vondsten, of eigenlijk de vogelgriep in rundvee, dat het al speelde vanaf begin dit jaar. Je hoort ook verhalen van boeren dat ze toch te maken hadden met minder productie. Gemiddeld 1,5 kilo per dag minder per koe gedurende een week of 3. Het speelde dus al wat langer. Er zijn een aantal officiële meldingen, maar kennelijk is er dus veel meer aan de hand in de praktijk dan wordt gerapporteerd. Je ziet ook dat Amerika maatregelen heeft genomen. Het voer van rundvee tussen de staten en de Verenigde Staten alleen nog mogelijk naar testen, naar negatieve testen. En Colombia in Zuid-Amerika heeft de import van rundvlees uit de VS voorlopig stopgezet. Dus daar was nodig over te doen. Nou, de autoriteiten zeggen gepasteuriseerde melk is veilig, niks aan de hand. Maar dit verhaal ontwikkelt zich nog. Dus dat is wel goed om in de gaten te houden. En doet de handel natuurlijk ook.
Ja, dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. En we monitoren dat, we houden dat natuurlijk goed in de gaten. En we hopen dat dat in Nederland, dat onze koeien natuurlijk gewoon gezond blijven. Maar ik dacht, het is ook wel even leuk om een positieve ontwikkeling te noemen. Want ik hoorde dat, LTO die zet zich al geruime tijd in dat duurzaamheid betaald moet worden. En nou zijn daar goede ontwikkelingen op. En Klaas-Johan, jij kan mij daar vast meer over vertellen.
Ja, inderdaad. Ik zie dat als goed nieuws. Wij zijn al geruime tijd bezig in Brussel om meer ruimte te krijgen voor duurzaamheidsinitiatieven. Dus je moet denken aan dingen die je doet voor het klimaat, voor biodiversiteit, voor dierenwelzijn. Om meer ruimte te krijgen voor afspraken in de markt voor een toeslag of een betaling voor die diensten die je levert. Dus Europese wetgeving moet daarvoor veranderd. Het gaat om concurrentieregels, om de mededinging, moeilijk woord. Het is Europese wetgeving en nu hebben we in de land- en tuinbouw daar uitzonderingen voor. Die hadden we al, maar die gelden nu ook voor initiatieven, keteninitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zoals ik net al zei, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Nou, deze week kwam dan ook de Nederlandse mededingingsautoriteit, de ACM, met de mededeling dat inderdaad je daarover afspraken kan maken met meerdere afnemers. Dat je dus een vaste meerprijs kan afspreken voor bijvoorbeeld melk. In dit geval ging het nog om groenten en fruit en om het Planet Proof keurmerk. Maar die toestemming die we dus maandag zagen, die laat zien dat die ruimte nu ook inderdaad is. En volgens mij is het belangrijk, want dit helpt ons om uit die spagaat te komen, zou ik bijna zeggen, tussen milieuregels, hè, en de realiteit van de markt. Maar uiteindelijk zal iemand moeten betalen voor duurzaamheid. Het kan niet langer uit schaalvergroting komen. Dus daar zijn ontwikkelingen gaande. En ik denk ook, nu ging het nog over groenten en fruit, maar ik denk ook voor de melkveehouderij een goede stap, denk ik.
Ja, Klaas-Johan, en nou ben jij natuurlijk ook de specialist op dit thema. En dan had ik van de week, ging het nog een stukje over mededinging of staatssteun. En misschien kan je die ook eens, daar hebben we ook veel inzet al op gepleegd als LTO. En dat is de minimissteun. En dat gaat eigenlijk over de hoeveelheid steun die je als bedrijf mag krijgen vanuit de overheid. Die lag eigenlijk afgelopen jaren altijd op 20.000 euro per 3 jaar. Maar als LTO zeggen we al veel langer, ja, dat is eigenlijk veel te weinig. Dat bedrag was nooit verhoogd. En ook op dat thema is er eigenlijk nieuw nieuws. Kan je ons eens meenemen op dat thema?
Ja, zijn dus staatssteunregels. Moeilijk woord. Bijvoorbeeld als je vergoeding krijgt voor ganzenschade, dan moet je zo'n formulier invullen. Omdat die schadevergoeding valt onder staatssteun. Nu is het maximum 20.000 euro per bedrijf per 3 jaar. Voor de duidelijkheid, de GLB-betalingen zijn daarvan vrijgesteld, sowieso. Maar goed, het geld is natuurlijk vrij snel op met alle andere regelingen die er zijn. Bijvoorbeeld denk aan het mestbeleid. Nou, nu ligt er dus een voorstel, en dat is ook breed gesteund in de Raad van Landbouwministers, de Europese Raad van Landbouwministers, om dit plafond te verhogen naar 50.000 euro per 3 jaar. Nederland heeft dit ook gesteund, naar ik begrijp. Misschien wel onder voorwaarden, maar nu is dus de vraag. Ik denk dat de commissie, die moet hier nog een knoop over doorhakken, maar er is dus brede steun voor in Europa. Dus ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren. En dan is natuurlijk de vraag van, gaat Nederland dit ook overnemen natuurlijk? Want dit is wel dan een besluit van Nederland. Maar de ruimte Europees voor staatssteun aan boeren wordt verruimd. Dus dat is denk ik ook goed nieuws. Dus daar hebben we ook voor gelobbyd in Brussel de afgelopen weken.
Ja, wij lobbyden natuurlijk eigenlijk voor een hoger bedrag. Dat is jammer dat dat het niet is geworden, maar natuurlijk, dit is in ieder geval een mooie stap in de goede richting. En ja, ook als je kijkt naar het laatste landbouwdebat wat geweest is, daar kwam het eigenlijk ook in terug. Daar heeft de minister eigenlijk al half toegezegd dat hij het wel gaat uitvoeren. Dus zelf heb ik daar goede vertrouwen in ieder geval dat deze 50.000 euro in ieder geval ons gaat helpen daarbij. Maar Klaas-Johan, ik wil jou hartelijk danken voor je bijdrage, ook weer deze ochtend op de verschillende thema's. Iets breder dit keer als de zuivelmarkt. En tot de volgende keer. En dan gaan we nu naar ons volgende thema. En dat gaat over ja, de criminaliteit op het platteland.
Ja, om te beginnen hebben we Kabi de Ruiter als gast. Kabi heeft gewerkt bij de politie als adviseur Veilig Ondernemen, als themaspecialist ondermijning bij het platform Veilig Ondernemen. En nu is ze aan de slag bij LTO Noord als vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied. En ook hebben we Femke van der Plas te gast vandaag in onze podcast. Zij heeft jarenlang gewerkt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Is werkzaam geweest bij de Taskforce Brabant en Zeeland en nu werkzaam als vertrouwenspersoon bij de ZLTO. Nou, Gabi en Femke, superleuk en fijn dat jullie te gast zijn vandaag bij ons in de podcast. Nou, we beginnen vaak even met een voorstelrondje. Ik heb natuurlijk al wel het een en ander gezegd tijdens de introductie, maar Gabi, ik begin toch even bij jou.
Ja, dankjewel, Paulien. Nou, ik ben sinds 1 december vorig jaar bij LTO Noord werkzaam als vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied. En zoals je al zei, heb ik 17 jaar bij de politie gewerkt en 11 jaar bij het platform Veilig Ondernemen. Maar nu dus bij LTO Noord. Ik ben zelf geen boerendochter, zoals nou ja, veel collega's wel een agrarische achtergrond hebben. Mijn opa was wel akkerbouwer. Maar ik heb wel veel affiniteit met de agrarische sector. Ik woon zelf ook in het buitengebied, dus ik weet ook wat daar speelt. En ja, daarnaast heb ik natuurlijk veel ervaring met criminaliteit in het buitengebied. En ik probeer boeren en tuinders te helpen om te zorgen dat zij daar geen slachtoffer van worden.
Nou, super. En Femke?
Ja, nou ja, ik ben dus Femke van der Plas en ik ben sinds 2 jaar vertrouwenspersoon. Ik was zeg maar de eerste vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied en ik ben het voor het gebied Brabant, Zeeland en Gelderland-Zuid. Nou ja, en het is een super dankbare taak om te doen om boeren en tuinders te helpen. Ja, voor alles wat met veiligheid te maken heeft, variërend van inbraak, diefstal, afpersing, tot aan inderdaad klemzitten. In geval van drugscriminaliteit, bijvoorbeeld als criminelen een schuur willen huren op je erf. En nou, dat doe ik met heel veel plezier. En ik heb eerder dus ook onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid van boeren en tuinders voor ondermijnende criminaliteit. En dat heb ik toen vooral in de regio Den Haag gedaan. Dus dat is mijn achtergrond.
Nou, dankjewel. Gabi, kun jij ons eens meenemen, wat is nou een vertrouwenspersoon en waarom hebben we die eigenlijk als LTO, no LTO Noord of als LTO-organisatie?
Ja, nou ja, Femke en ik bedekken inmiddels heel Nederland als vertrouwenspersoon. En nou ja, alle agrarische ondernemers, maar ook ondernemers en bewoners uit het buitengebied, die kunnen bij ons terecht voor het vertrouwelijk stellen van vragen, of als ze advies of hulp of begeleiding nodig hebben over criminaliteit. Dus nou ja, denk aan gepleegde strafbare feiten of vermoedens van inbraken, stalbranden of GPS-apparatuur. Maar ja, wat vooral speelt zijn natuurlijk drugscriminelen die in het buitengebied ja, hun criminele werkzaamheden willen uitvoeren. En daar is natuurlijk het buitengebied nou ja, heel geschikt voor, omdat er weinig toezicht is, er zijn veel lege stallen en schuren. Dus dat is een ideale omgeving voor de drugscriminelen.
Maar Gabi, nou geef je een aantal voorbeelden, maar ik denk dan eigenlijk gewoon, ja, maar kan je toch gewoon de politie voor bellen? Dus waarom hebben we jullie daar dan voor als organisatie?
Nou, zoals je waarschijnlijk wel weet, hebben de boeren weinig vertrouwen in de overheid. Ze hebben vooral snel het gevoel dat zij de buurman niet willen verlinken als zij daar toch rare dingen zien gebeuren. Dus bijvoorbeeld vreemde personen of busjes die op het erf rondlopen en rondrijden. En die willen ze dan niet verlinken als zij denken dat het niet pluis is. Maar ja, wij hebben inmiddels ervaring uit gesprekken met boeren. Dat als je eenmaal klem zit in de handen van een drugscrimineel, dat je ook niet durft om de politie of meldmisdaad anoniem te bellen. En dan hopen wij dat wij nou ja, sneller bereikbaar zijn voor die boeren.
Emke, heb jij daar een aanvulling op?
Ja, nou ja, inderdaad, precies wat Gabi zegt. Wat we zien is namelijk ook uit onderzoek dat 1 op de 5 boeren in onze regio die is bena wordt benaderd door criminelen, bijvoorbeeld om de schuur te huren. En dat in combinatie met het feit dat er eigenlijk niet of nauwelijks daarover gemeld wordt bij bijvoorbeeld de politie of meldmisdaad anoniem. Die combinatie maakt ja, dat onze functie er is. Want boeren hebben echt behoefte aan iemand die snapt wat er in hun sector speelt en die meer eigen is. En die dus die brugfunctie kan maken naar de overheid. Dus naar de politie en meldmisdaad anoniem, et cetera. Ja.
Femke, jij zegt 1 op de 5, maar dan, ja, dat is wel echt heel veel. En zijn dat
Ja, dat is
dan.
heel fors. Maar ik ken ook al bijvoorbeeld een onderzoek uit een gebied waar het toevallig 1 op de 3 is. En wat we ook merken is dat criminele netwerken echt wel weten, die hebben ook oog voor kwetsbaarheid. Dus ik denk dat boeren die echt kwetsbaar zijn, dat die mogelijk nog wel, ja, dat die met name worden bezocht door criminelen. Ja.
Ja, nou ja, we worden natuurlijk. Het is niet alleen maar dat we alleen maar vertrouwelijke gesprekken overdag aan het voeren zijn. Maar we geven ook echt heel veel voorlichting op ledenbijeenkomsten van de LTO. Maar werken ook samen met de politie en gemeentes en het platform Veilig Ondernemen. Die allerlei weerbaarheidsbijeenkomsten organiseren, of boerinnenborrels of boerenlunches, zodat wij veel gesprekken kunnen voeren met boeren en tuinders in het buitengebied. En dan merken we ook dat er dan ook heel veel verhalen over criminaliteit loskomen. Dus dat ze wat gezien hebben of benaderd zijn door drugscriminelen. En dat zijn hele waardevolle bijeenkomsten waar wij veel informatie uit op kunnen halen. En dan ook nog wel tips en tricks kunnen geven aan de boeren. Van nou ja, als jij toch verdachte situaties ziet, laat het ons gewoon weten. Want dat is toch heel belangrijk, zeker als je benaderd bent. Misschien zeg jij wel nee, want boeren zijn echt wel weerbaar. Maar misschien is er wel iemand die wel in de verleiding komt voor het verhuur van zijn lege schuur voor misschien wel 40.000 euro per maand.
Ja, en daarop aanvullend, Gabi. Wat we inderdaad echt zien is dat het geen zin heeft om zomaar een telefoonnummer of een e-mailadres de wereld in te slingeren, hè, van jullie moeten bellen. Dan wordt er dus niet gebeld en niet gemaild. Het is echt van belang dat we de boer op gaan en dat we naar de agrariërs toe gaan. En dan merken we dus dat we echt heel veel signalen ophalen en heel veel meldingen krijgen door die werkwijze.
Ja, want even voor mijn beeldvorming, we hebben het er natuurlijk nu over, hè, waarom het belangrijk is en dat het inderdaad niet zomaar is van nou, je belt dan gewoon de politie. Maar ik ben dan wel benieuwd, hoe ziet nou Femke, stel hem dan maar even van jou, hoe ziet nou zo'n werkweek er dan uit? Hè? Als ik dan op de website lees, dan zie ik dat Femke en Kabi alle twee gewoon 7 dagen per week gewoon bereikbaar zijn.
Ja.
Dus ik denk dan, nou, hoe werkt dat nou?
Nou ja, we zijn inderdaad gewoon vol continu bereikbaar. We bellen altijd terug. In vertrouwen, zeg maar. Dus echt in geval van meldingen. Dus dat is eigenlijk onze kerntaak. Maar om die meldingen te krijgen, dat gaat niet zomaar. Wij moeten echt bouwen aan vertrouwen. Dus dat doen wij vooral door inderdaad aan te sluiten bij bijeenkomsten. Presentaties te geven. Maar ook het organiseren van bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen. Boerenlunches, waarbij we ook de wijkagenten uitnodigen, de burgemeesters, om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp en die afstand tot de overheid ook te verkleinen. Dus we hebben wel een volle werkweek nu. Zeker wel. En dat maakt dat je dus inderdaad ook echt steeds meer meldingen binnen gaat krijgen. Ja. En we trekken heel veel samen ook op. Dus zowel ook in het agenderen van alles wat op het platteland speelt, richting ook bijvoorbeeld Den Haag, als we echt een melding binnenkrijgen die ook waarvan we denken, oh, dat kan je niet alleen, dan gaan we het ook samen doen. Ja.
En nu weten wij, als we naar onze luisteraars kijken, dat wij natuurlijk onze leden hebben, hè, vanuit de agrarische sector, maar we hebben ook heel veel mensen juist in de periferie, hè, de banken, de voeradviseurs enzovoort, die naar deze podcast luisteren. Zijn jullie ook bereikbaar voor die mensen als zij signalen hebben?
Ja, we zijn voor iedereen bereikbaar. Iedereen die maar in het buitengebied actief is. Want met name inderdaad die erfbetreders, die zijn heel erg belangrijk om ook te betrekken. Want die zien bij heel veel boeren, zien zij van alles. En zij kunnen waarschijnlijk makkelijker melden, omdat het niet op hun eigen erf is, dan de boeren zelf. En het gaat echt om het helpen van boeren daarin.
Ja, ik kan daar nog wel op aanvullen. Nou ja, onlangs ben ik nog bij een bijeenkomst geweest van het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren, waar veel erfbetreders aanwezig waren. Dus daar heb ik me ook kunnen voorstellen. En ook verteld van ja, wat zijn nou die signalen waar zij eigenlijk aan de bel bij ons moeten trekken of bij de politie of meld misdaad anoniem. Zodat zij dat ook beter kunnen herkennen. En verder werken we ook veel samen met Zorg om Boer en Tuinder en Taboer. Zij komen natuurlijk ook veel bij boeren met mentale problemen. Ja, en wie weet is daar wel een link naar drugscriminaliteit of andere criminaliteit waar boeren last van hebben.
En Kabi, ik dacht nou toch even een soort van terug naar de basis, hè? Dus je hebt het er dan over dat dan criminelen dan zeg maar, hè, 1 op de 5 boeren dan benadert van, kan ik bij jou in de schuur? Nou ja, dat is eigenlijk de vraag, hè. Belt iemand op en zegt, hey, ik zoek nog een opstal voor mijn caravan. Heb jij een plek in de schuur? En dat jij dan denkt, nou joh, prima, nou kan wel eventjes. En dan opeens zit je vast aan een soort drugslab. Of hoe, hè, we hebben natuurlijk alle films wel gezien.
Ja.
Ik ben gewoon echt benieuwd, hoe gaat dat nou in het echt? En hoe weet ik nou dus ook als boer, wanneer denk ik, dit is gewoon niet pluis?
Ja, het zijn eigenlijk, nou ja, er zijn verschillende manieren. Er zijn gewoon criminelen die gewoon zeggen van, die bellen op. Daar heb ik laatst nog een voorbeeld uit de provincie Drenthe van gehad. Daar sprak ik met een boer en die was er opgebeld. En toen was de vraag van, is jouw lege schuur een beetje droog? Want ik wil daar plantjes in zetten en ik betaal jou 50.000 euro per maand. Nou ja, dan weet je eigenlijk al meteen, dat kan nooit oké zijn. Maar er zijn ook voorbeelden van een boer die zijn ouders waren overleden. Die woonde in een apart huisje op zijn erf. Er was een man uit Amsterdam en die was gescheiden en had het verhaal. Ik wil graag, ik zoek tijdelijke woonruimte, ik werk thuis. Maar ik wil in alle rust bijkomen van de scheiding en mijn werk doen. En na 3 maanden kreeg deze boer geen huur meer. En toen ging hij eens kijken. En toen bleek die hele woning uitgewoond te zijn. En daar hadden gewoon een aantal hennepkwekerijen in gezeten. Dus ja, die boer had niks gemerkt, maar bleek wel erin geluisterd te zijn. En zat met een heel uitgewoond huis waar muren waren doorgebroken en nou ja, waar hij heel veel schade aan had. En er zijn ook boeren die, komt er gewoon een Mercedes op het erf rijden met 3 man erin van ik wil jouw lege stal huren. Nou ja, dat was gelukkig een boer die was mans genoeg en die zei van wegwezen hier. En die had gelukkig de politie gebeld. Het kan allerlei vormen hebben. En er worden ook wel eens gewoon briefjes in de bus gedaan met van, nou, als je zoveel vierkante meter te huur hebt, dan betaal ik 10.000 euro. Heb je zoveel vierkante meter te huur, dan betaal ik 20.000 euro. Ik werk netjes, ik zet wat plantjes, u heeft er geen last van, maar u moet zich niet met mij bemoeien. Dus er zijn allerlei manieren waarop criminele boeren kunnen benaderen. En misschien heeft Femke nog wel een paar andere
voorbeelden.
Ja,
we horen zelfs ook soms wel. Dus inderdaad, rondjes rijden doen ze, briefjes, opbellen. Maar we horen bijvoorbeeld ook wel via erfbetreders soms dat ze, dat ze er soms eigenlijk ook soort van ingeluisterd worden. Of bijvoorbeeld via huurders die al iets huren bij een boer. Van ik heb nog wel een vriend. Of dat ze dan ineens na een tijd zeggen van mag ik er even een... nog een extra wandje in plaatsen. En in heel veel gevallen merken we dat boeren het echt wel doorhebben. In heel veel gevallen. Dat ze echt wel zo'n niet-pluisgevoel hebben. Maar dat ze het dan in heel veel gevallen ook nog moeilijk vinden om dan echt een melding te maken. Dus dat is eigenlijk wat er in de kern speelt. Ja.
Twee vragen die ik nog wel heb. Als je kijkt naar heel Nederland, zijn er dan specifieke gebieden? Hè? Brabant is natuurlijk van oudsher, popt altijd snel op. Hè? Maar hebben we echt gebieden in Nederland waar het meer speelt? En de tweede ook wel van, en hebben we ook binnen de agrarische sector bijvoorbeeld kwetsbaardere groepen die hier meer voor benaderd worden?
Ja.
En wie zijn dat dan? Zijn dat sectoren of zijn dat, nou ja,
ja.
Ik ben wel benieuwd.
Nou ja, van oudsher zie je natuurlijk in Brabant en Zeeland dat daar veel zit. In Limburg ook wel. Maar wat ik bijvoorbeeld nu ook zie, is dat bijvoorbeeld op de lijn van Rotterdam naar Antwerpen, dat daar bijvoorbeeld krijgen we veel meldingen van drugsdealplekken. Dus je ziet ook wel dat er lokaal verschillen zijn. Maar ik denk dat nu in Oost-Nederland, et cetera, dat je daar nu ook een toename van het aantal drugslabs ziet. En qua sectoren... Dit zie je soms ook, komt ook terug in de serie, zeg maar. Gaat een drugscrimineel, gaat hij bij een koeienboer zitten of bij een varkensboer? Nou, eerder bij een varkensboer, zeg maar. Vanwege de stank, maar ook vanwege de hoogte van de stallen. En bijvoorbeeld ook champignonboeren. Die zijn ook heel kwetsbaar vanwege de verschillende cellen. Die zijn heel aantrekkelijk voor criminele netwerken. omdat ze goed afgescheiden zijn. Maar ook omdat er koeling aanwezig is, wat ook weer relevant is voor het synthetische drugsproces. Dus ook daar hebben we als vertrouwenspersonen hebben we daar aandacht voor. En vragen we daar ook, proberen we ook echt sectoren daar op te wijzen. En hetzelfde is eigenlijk ook met de kassen. Want zodra zeg maar, de gasprijzen omhoog gaan en de tuinders kassen leeg laten staan omdat het niet meer rendabel is, is het heel kwetsbaar, want dat is ook weer een turnkey gelegenheid om daar bijvoorbeeld hennep in te zetten.
Ik heb natuurlijk een groot gebied met 9 provincies. En ik zie eigenlijk in elke provincie hoor ik de verhalen over drugscriminaliteit. Je merkt wel hoe meer afgelegen een gebied is, hoe groter de kans is dat daar drugscriminelen zitten. Bijvoorbeeld sommige buitengebieden in Zuid-Holland, die zijn toch best druk. Dus daar is toch veel verkeer in het buitengebied. Daar zitten de boeren wat meer dichter op elkaar. En daar hoor je veel minder de verhalen over drugscriminaliteit. Omdat de kans om daar gezien te worden is gewoon veel groter. De politie vermoedt uit alle drugsdumpingen die er ook in Nederland zijn, dat er maar 1/3 van de drugslabs zijn opgerold in 2023. Dus ergens zitten 2/3 van alle drugslabs, die zitten ergens nog. En dat is niet alleen in het buitengebied hoor. Het gebeurt ook in woonwijken en op bedrijventerreinen. Maar zeker missen wij echt nog wel een aantal hennepkwekerijen en drugslabs in het buitengebied.
Ja, en ik was dus even benieuwd, Gabi en Femke. Femke, die zei het net al, hè? De meeste boeren die dan zo'n belletje krijgen of een briefje. Of er komt inderdaad een dikke Mercedes op je erf. Die hebben dan wel het gevoel, het is niet pluis. Maar het kan ook zijn dat je op bewijs van nu naar deze podcast luistert. En denkt, ik verhuur een schuur. En nu ik zo nadenk, denk ik, oh, misschien is dit niet helemaal wat het zou moeten zijn. Ik kan me ook voorstellen, is natuurlijk hoe handel ik dan? Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien ook wel de angst bestaat van, als ik nu Femke of Gabi bel of de politie, dan ben ik gewoon de sjaak. En hoe, ik weet niet of juridisch, we hoeven niet helemaal de diepte in te gaan, maar hoe kunnen we die angst nou ook een soort wegnemen? Hè? Hoe gaat het dan in zijn werk? Ben jij dan als boer meteen aansprakelijk en wordt dat helemaal eng? En denk je, oh jeetje, dan heb ik zo meteen boetes of gevangenis of wat moet ik dan?
Inderdaad, als jij je huur ter beschikking stelt voor bijvoorbeeld een drugslab, dan ben jij strafbaar. Als je daar weet van hebt, zeg maar. Want het faciliteren van drugsproductie is strafbaar. Maar het kan ook zijn dat je er ingeluisterd bent of dat je onder dwang staat. En dat soort zaken komen natuurlijk in een strafzaak aan bod. En dat wordt door het Openbaar Ministerie wordt dat gewoon meegewogen natuurlijk. Dus het is inderdaad zaak dat je zo snel mogelijk daar melding van maakt, zodat het in de juiste proporties mee kan worden genomen in een zaak. En als blijkt dat jij dat onder dwang hebt gedaan of dat je er geen weet van had en je kan dat ook hard maken, dan kan daar rekening mee worden gehouden. Ja, en het is inderdaad, wat wij ook horen, is dat best wel veel boeren vinden het heel spannend om te melden. Hè? Terecht ook, hè? Want ze zijn bang voor represailles. Wij hopen dus dat ze inderdaad ons weten te vinden. Want het is dan bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat zo'n melding heel snel ook bijvoorbeeld bij team criminele inlichtingen van de politie terechtkomt. Want die kunnen je dan wel echt helpen.
Nou heb je natuurlijk ook nog meld misdaad anoniem. Helpt zoiets dan nog? Hè? Moet je je eigen via dat kanaal dan iets mee doen? Of?
Ja, in 9 van de 10 gevallen is meld misdaad anoniem het kanaal, zeg maar. Bijvoorbeeld ook als er bijvoorbeeld iemand op je erf rijdt en iets wil verhuren en je zegt nee en ze rijden weer door. Geef dan vooral het kenteken door aan meld misdaad anoniem. Ook als je bijvoorbeeld ergens in de omgeving denkt dat je een drugslab ergens denkt aan te treffen. Vooral meld misdaad anoniem bellen, want die meldingen worden heel goed opgepakt door de politie. Dat is de ervaring. Maar stel dat je echt een drugslab op je erf hebt, dan ja, zou ik echt contact opnemen met team criminele inlichtingen van de politie bijvoorbeeld. En dat kan ook via ons.
Ja, wij kunnen ook echt als sparringpartner fungeren. Dus twijfel je, wat ik ook vaak hoor van boeren, van ja, moet ik hier nou een melding van doen? Ja, bel ons gewoon en ja, dan kunnen we het erover hebben. En als het toch een groter verhaal is, dan spreken we ook af op een locatie waar de ondernemer zich veilig voelt. Als dat in de buurt van het bedrijf is, ja, dan spreken we natuurlijk ergens anders af. Maar zo kunnen we de situatie met elkaar bespreken en kunnen wij gewoon een goed advies geven. Wat is nou het meest handig om te doen? En soms hebben ze, nou ja, je hoort vaak gewoon van, ja, is dit nou crimineel bijvoorbeeld? Er is iemand in mijn buurt komen wonen, maar hij is er eigenlijk nooit en er zit een dik slot op het hek. Maar het voelt gewoon niet goed. Ja, je ziet geen criminele activiteiten, maar dit kan al een waardevolle melding zijn voor de politie. Net dat extra plusje met andere informatie die ze hebben, waardoor zij een onderzoek kunnen starten. Dus ja, je bent echt anoniem. En dat hoor ik ook nog wel eens van, ja, is het dan wel anoniem? Want ik ben eigenlijk de enige die het kan zien. Nou ja, mocht dat het geval zijn, als er niemand anders die signalen heeft gezien of gehoord, dan zet Meldmis dat anoniem die melding ook echt niet door naar de politie. Je krijgt ook nooit een terugkoppeling, want ze hebben je naam niet, je telefoonnummer niet, je IP-adres niet als je het online doorgeeft. Dus ja, wij benadrukken echt dat Meldmis dat anoniem ook echt anoniem is.
Ja, ik wil zeggen, nou hebben we het de hele tijd natuurlijk over gehad als het bij mij op mijn erf gebeurt. Femke, misschien kun jij daar nog zo lekker op reageren. Maar wat nou, ik zie het bijvoorbeeld, ik twijfel of er niet iets gebeurt bij mijn buurman, hè, die het misschien wel financieel zwaar hebt. En dan denk ik, ja, moet ik hem dan verlinken? Ja. Of daar ga ik toch ook niet zomaar bellen, hè?
Dat horen we dus heel veel terug, hè, van boeren. Van verlink ik hem dan? Of ga ik hem dan vals beschuldigen? Of leven laten leven? Hè? Alles horen we terug. Wat wij zien is dat het toch in 9 van de 10 gevallen is het toch echt je buurman helpen. Want het kan zomaar zijn dat hij erin geluisterd is. En dat hij nou ja, dat hij er ook niet meer makkelijk uitkomt. Als je zeg maar bijvoorbeeld bij Meldmis dat anonieme melding maakt. En je niet zeker weet of het echt iets is. De politie kan niet zomaar bij iemand naar binnen. Dus die moet altijd weer andere informatie moeten ze erbij kunnen leggen om daadwerkelijk bijvoorbeeld bij je buurman naar binnen te gaan. Dus dan zijn er al andere signalen of dan hebben ze bijvoorbeeld een warmtemeting gedaan om te kijken of het ook daadwerkelijk ja, of ze grond hebben om naar binnen te gaan, zeg maar. Dus zomaar iemand vals beschuldigen, ook daar let de politie heel scherp op dat dat niet kan gebeuren.
Nou, ik denk dat ik nog wel een mooie laatste vraag heb. Want volgens mij hebben we het over heel veel dingen gehad en een hele hoop geleerd, ook hoe dat nou in zijn werk gaat. En ik denk wel even goed, Gabi, om met jou te beginnen en dan kan Femke daarna nog aanvullen. Maar welke tips hebben jullie nou om nou deze criminaliteit te voorkomen en hoe komen we met jullie in contact?
Nou ja, een hele goede tip is gewoon, denk gewoon na met je boeren zonder verstand. Voelt het niet goed, ga er dan niet op in. Er is ook bijvoorbeeld, je kan echt wel je lege schuur of stal of loods gaan verhuren. Want die vraag krijg ik ook wel van, nou ja, kan ik, zijn er nog wel betrouwbare mensen op deze wereld? Maar die zijn er echt. Je kan bijvoorbeeld op internet, heb je de brochure Veilig uw pand verhuren. Dus daar kan je allerlei tips in vinden van, om dit op een goede manier te doen. Maar wij zeggen ook altijd, zorg voor originele legitimatiebewijzen. Zorg dat je een eigen sleutel houdt. En zeg ook dat je regelmatig op onverwachte tijden gewoon een keer langskomt. Dus blijf gewoon je eigen stal, schuur of loods bezoeken. Mocht je het toch niet vertrouwen en je hebt advies nodig, dan zijn wij op de sites van LTO Noord en ZLTO te vinden met onze naam of Google op vertrouwenspersoon. Daar staan onze e-mailadressen en 06-nummers.
Ja, en wat denk ik nog een aanvulling daarop is, en dat hebben we eigenlijk al gezegd, ga inderdaad toch echt melden. Want wat je ziet is dat in de geregistreerde criminaliteit in Nederland, komt de criminaliteit in het buitengebied komt bijna niet terug. Dus in de aantallen aangifte en meldingen. En dat maakt ook dat er minder prioriteit wordt besteed aan het buitengebied. En wat we willen is natuurlijk gewoon meer wijkagenten in het buitengebied. Dus dat het ook echt weer veiliger gaat worden.
Nou, Gabi en Femke, echt dankjewel voor deze informatie. Voor mij toch wel een thema waar je niet zo dagelijks mee bezig bent. Onze boerderij staat midden in het dorp. Dus, en er komen elke dag lopen de mensen bij ons over het erf. Dus bij ons nog niet zo snel aan de orde. Maar ja, ik schrik dan toch wel dat er in sommige gebieden 1 op de 3 boeren zo ongeveer benaderd wordt. Dus toch wel denk ik wel een relevant thema. Wat ook echt wel belangrijk is om aandacht voor te hebben bij ons in de sector. Dus dank jullie wel voor jullie bijdrage van vanmorgen.
Job. De Europese verkiezingen komen er nu toch echt aan. We zien al wel in de media dat het wel steeds meer gaat leven. Ik zie bijvoorbeeld ook lokale politieke partijen toch echt de urgentie van Brussel proberen te verspreiden, aan de man te brengen. Nou, wij doen als LTO daar ook heel erg ons best voor. En ik weet dat jij daar heel hard mee bezig bent.
Klopt, inderdaad. Nou, ik vind zelf dat er eigenlijk nog wel wat meer herrie rondom de verkiezingen mag zijn. Ik las toevallig vanochtend, ik weet niet meer waar, maar ik las ergens dat als je mensen vraagt van wat denkt u van de Europese verkiezingen, dat ze vragen, ik hoop dat Joost Klein gaat winnen.
Het Eurosong Festival, ja.
Exact, dus die verwarren ze nog wel eens, blijkbaar. Maar de Europese verkiezingen zijn natuurlijk echt van groot belang en nou ja, in het bijzonder ook voor boeren en tuinders, omdat we hebben er net natuurlijk al over mest gehad. Maar heel veel landbouwbeleid komt uit Brussel op het gebied van klimaat, op het gebied van milieu, de kaderrichtlijn water, dus waterkwaliteit, wat over een paar jaar weer gaat spelen. Ja, eigenlijk al die dingen waar boeren tegenaan lopen of mee te maken hebben, daarvan ligt de basis echt grotendeels in Brussel eigenlijk. Dus het is echt van belang dat boeren en tuinders hun stem laten horen op 6 juni.
Ja, en Job, wat doen wij nou specifiek als LTO om dan de boer en tuiner te helpen met het, waar moet ik dan zo meteen op stemmen? En wie gaat er dan voor mij in Brussel zich hard maken?
Goeie vraag. Wij geven geen stemadvies, maar we willen natuurlijk boeren en tuiners wel inlichten en meenemen in het belang en waar je voor stemt en waarom je dat doet. Daarom hebben we www.lto.nl/ep2024. Daar hebben we een overzicht van alle Europese verkiezingsprogramma's. Dus alle partijen die een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd zijn daarin meegenomen. Dan kunnen boeren en tuiners en leden zelf kijken waar partijen eigenlijk voor staan en wat zij in Brussel willen doen. Tegelijkertijd hebben we een puntenplan ingestuurd. Dus bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's heeft LTO natuurlijk inbreng geleverd over wat zij zouden moeten doen voor de landbouwsector in Brussel. En op 27 mei organiseert LTO een Europees verkiezingsdebat samen met Nieuwe Oogst. En daar gaan boeren en tuinders gaan in gesprek met kandidaten. Ook om de ideeën voor de komende 5 jaar, om daar iets meer over te vertellen.
Dat debat, dat is live mee te kijken, toch?
Klopt, inderdaad. Daar is een livestream voor. En die staat op de website van de Nieuwe Oogst. En die zullen wij ook delen op www.lto.nl/ep2024.
Job, nu heb je natuurlijk naar die verkiezingsprogramma's heb jij gekeken. Is er nou nog een partij of een uitspraak of een stelling waar jij denkt van, hey, die is toch wel eigenlijk wel verrassend van deze partij? Of,
Nou, niet direct, denk ik. Je weet natuurlijk wel grotendeels waar partijen voor staan. Dus dat is Europees vaak niet anders. Jij hebt wel lastige gebieden, want bijvoorbeeld sommige sectoren hebben heel erg baat bij arbeidsmigratie. En sommige partijen die natuurlijk heel goed zijn, of heel goed, die zich harder inzetten voor de landbouwsector, laat ik het zo zeggen, die staan misschien juist kritischer tegen migratie en arbeidsmigratie. Dus het is nooit zwart-wit van ja, dat het verschilt echt per sector waar je natuurlijk baat bij hebt. Dus ja, soms zijn die belangen wel tegenstrijdig in die zin. Dat vind ik wel apart om te zien.
Oké, nou dankjewel Job. En ja, we gaan zachtjes aan toch richting de verkiezingen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat eruit gaat komen. Dankjewel voor jouw inbreng ook vandaag. Ik wil ook Klaas-Johan, Gabi en Femke hartelijk danken voor hun bijdrage. En Paulien, dan zou ik zeggen tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.